Goedemorgen. Ik ben Jaap Bunker. En dat schrijf je met een O en twee puntjes. En dat is op de computer Alt 148, zeg ik altijd. Dus dan weet je dat alvast. Het is voor mij eigenlijk een thuiswedstrijd. Ik ben, ik denk grofweg 500 meter hier vandaan geboren. En heb er heel lang gewoond. En voor de oud-Zaandammers, mijn opa woonde bij de Hippert. En dat was hier, vlakbij. Kijk, jullie weten het al. Ik ben een griffemeerd jongetje. En wij gingen altijd naar de Vinkenstraatkerk. Dat was toen nog een kerk. Weet je, ja, dat knikkende hoofdjes. Maar dat, later naar de Stationsstraatkerk en de Zuiderkerk. En dat vind ik altijd. Ik heb nog steeds vrienden hier wonen. En er waren 5 gereformeerde kerken, wisten jullie dat? En er is nog maar 1 van over. Dus zo gaat het allemaal. Maar zoals ik zei, ik ben een gereformeerd jongetje en ik ben opgevoed, catechisatie gehad. Het was een jaar of 15 was ik, 16. En ik zat, toen begon de flower power tijd. Ja, dat was, vond ik veel interessanter. Dus catechisatie, dat kon me gestolen worden. En ik eigenlijk geloofde ik ook helemaal niks. Ik heb later nog wel belijdenis gedaan. Maar dat deed ik voor mijn ouders. Dus ik kwam 's morgens om 4 uur uit de kroeg. En om 9:30 moest ik belijdenis doen. Dus dat kostte een heleboel peper en muntjes. Om het een beetje knap te houden. Maar ja, ik hoefde alleen maar ja te zeggen. Nou, dat ging me nog goed af. Dus het viel mee. Maar de flower power tijd, dat vond ik geweldig. Want ik was wel altijd aan het nadenken over andere filosofieën, religies en dat soort zaken allemaal. En je wil het niet geloven, maar het heeft tot hier gehangen. Ja, dat kan je nou niet meer voorstellen, maar zo was het wel. Ik heb mijn vrouw ontmoet, Renske. En toen gingen we trouwen. Dat wilde zij graag, in de kerk. Nou, ik denk, wat moet ik doen? Nou, dat was ook wel alleen maar ja zeggen, dus dat ging ook weer goed. En toen zijn we getrouwd in de Stationsstraatkerk. En toen kregen we een, huwelijksbijbel. Nou, die stond mooi in de boekenkast stof te vergaren. En we waren, ik denk, 2 jaar getrouwd. En toen kwamen de mensen naar me toe, die zeiden van, we willen met je praten over of de Bijbel waar is of niet waar is. Nou, dat vond ik wel interessant, want ik hou wel van een beetje discussiëren. Maar ja, als je wil bewijzen dat de Bijbel niet waar is, dan moet je eerst gaan lezen om te vertellen waarom het niet waar is. En na een tijdje lezen stond ik met mijn rug tegen de muur. En nou, dat is in heel kort mijn bekeringsverhaal. Ik werkte toen als ambtenaar bij de gemeente Zaanstad. Ja. Ik weet ook nog de plek waar ik mijn hart aan de Heer gegeven heb. Dat was op het invalidentoilet van het gemeentehuis. Ja, je kan het overal doen. Maar dat is helemaal geen probleem. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vrouw Renske, er is wat bijzonders gebeurd. Nou, dat is het begin geweest van mijn zoektocht. En ik wilde meer weten van de Bijbel. En ik kende de zonderschoolverhaaltjes wel. Zo gaat het altijd. Die blijven wel hangen. Maar wat de bedoeling ervan was en wat de achtergrond ervan was, dat snapte ik gewoon niet. Dat waren voor mij verhaaltjes, net zo goed als de sprookjes van, weet ik het, Anders en Grim. Dus ik moest leren en toen ben ik naar, misschien de ouderen onder ons kennen, misschien naar dominee Wierda gegaan. Ja, dominee Wierda, dat vond ik altijd wel een toffe peer, moet ik zeggen. En die zegt, je moet naar Brandpunt Bijbelscholen. Nou, Brandpunt Bijbelscholen, dat was in Doorn. En dat waren mensen die daar les gaven, die waren van de vergadering van de gelovigen. Nou, dat is mijn begin geweest, toen ben ik gaan leren. Ik ben alleen maar gaan leren, ik las in de Bijbel, Tot God mij riep om, en wij woonden inmiddels op de Tesselstraat. Dus weten jullie alles een beetje van me. En toen riep God ons om, we moesten weg, we moesten een bediening kreeg ik. En toen ben ik naar Andijk gegaan, Dorcas. Dat was toen helemaal in het begin. Dat was nog in de tijd dat toen smokkelden we nog naar Oost-Europa. Nou, als je dat is ook een hele belevenis geweest, want daar moest je het vertrouwen hebben op God. Je gaat naar de Sovjet-Unie, heette dat toen nog. En naar Roemenië toe. En dan moest je, ja, dan ging je naar die grens. En dan gebeurde er van alles waar jij geen invloed op had. En dat is Gods vertrouwen krijgen. Dus in die tijd heb ik heel veel praktisch geleerd. Daarna heb ik heel veel gereisd over de hele wereld heen. Veel projecten opgezet, begeleid en dat soort zaken. Dus ik heb heel wat gereisd. Maar op een gegeven moment kwam ik helemaal terug in... God riep me voor het Midden-Oosten. Dat was mijn plek. En het Midden-Oosten is voor mij Jeruzalem en alles wat er omheen hangt. Dat is het Midden-Oosten. En daar heb ik heel veel gedaan, veel gereisd. En op een gegeven moment ben ik weggegaan en ik ben in 2000 betrokken geraakt bij de Arabische Wereldzending. Nou, toen kwam ik in de Arabische wereld veel meer. En dat is, ik hou van die mensen. Ik vind het prachtmensen. Ik vind het heerlijk om eronder te zijn, met te zijn. En uiteindelijk ben ik bezig gegaan met Israël en de Palestijnen. Dus ik ben heel veel in de Palestijnse gebieden geweest. Gaza, Westbank en al die andere dingen. Hele boeiende plekken. En daar ga ik vanmorgen ook wat over vertellen. En dat was wel leuk, want we zaten even voordat alles begon. Toen zei jij van, ja, we waren in de Lighthouse-kerk. Ik zeg, dat is van Salim Salas. Dat is een Arabische voorganger. Ben je met jeugd van hier geweest?
Nee.
Ja, oké. Okay. Maar je was een beetje jongere. En... Maar Salim is, dat is weer grappig, want die is vrijdag hier in Nederland aangekomen. En die heeft een paar spreekbeurten. Maar Salim is een man, een Arabische voorganger, die een hart heeft voor de Heer en ook ziet dat God een plan heeft met Israël. Nou, dat kom je niet vaak tegen, alhoewel het komt steeds meer voor. En er gebeuren dingen in het Midden-Oosten. Inmiddels werk ik voor het comité gemeente hulp Israël. Ik zie het blaadje, zag ik in de gang op de stelling liggen. Daar werk ik 12 uur voor. Ik ben begin dit jaar gevraagd om daar leiding aan te geven. En we ondersteunen Messiaanse gemeenten, maar ook gemeentes als Salim Salas, een Arabische voorganger die het hart op de theologie op de juiste plaats heeft, laat ik het zo maar zeggen. Het hart heeft wel op de juiste plaats, maar de theologie ook. Nou, die gaan we ondersteunen, daar zijn we mee bezig. Daarnaast rommel ik een beetje met lezingen geven, spreekbeurten geven, studies geven. Over islam of over andere dingen. Wat kan je ervan leren? Hoe kan je het gebruiken? Hoe kan je, nou. Maar ook studies vanuit Gods woord. Ik schrijf wat boekjes. Ik heb in de gang heb ik een tafeltje staan met wat spullen erop. Boeken erop. En ik organiseer af en toe een reis naar Israël toe. En dan ga ik naar die gebieden toe waar de meeste toeristen niet komen. Maar die bijbels heel interessant zijn. We gaan naar Sichem. Dat heet vandaag de dag Nablus. We gaan daarheen en we gaan daar mensen ontmoeten. We gaan vluchtelingenkampen in. Maar in Sichem, daar gaan we straks ook over lezen. In Sichem, daar is de eerste pleisterplaats van Abraham geweest in het beloofde land. Nou, dan gaan we daarheen. En zo komen we op meer plekken terecht. Maar kijk maar. Er is heel wat aan de hand in de wereld. Gisteren had ik... jullie hebben een spelletjesavond. Dus dat heb ik even opgeschreven snel. Spelletjes. Kent iemand het Kees-spel? Ja, geweldig spel. Kees schrijf je met een Z, trouwens. En we waren op vakantie 3 weken, hebben mijn vrouw en ik een beetje rondgetoerd. We hebben trouwens 3 kinderen, maar die zijn allemaal het huis uit. Dus we zijn, waarvan 1 in Nieuw-Zeeland woont. Dus die woont aan de andere kant van de wereld. Die was gisteren jarig. Toen hadden we een 2-persoons Kees-spel mee. Ja, dat heet je ook. Ja. 2 persoons. En dat is nog lastiger, want dan moet je... En toen dacht ik aan... Zo zit de Bijbel ook in elkaar. Je moet op de juiste manier en op de juiste plaats in je hokje komen. Nou, ik zeg, dat is de boodschap van de Bijbel, zegt tegen Renske. Wie hoort waar? En waar ga je staan? En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, dus... Als je een leuk spel vrijdagavond wil hebben, Kees. Want het is ook nog heel spannend en je kan elkaar vreselijk narren ermee, dus het is gewoon geweldig. Ja. Hebben jullie nog wat gedaan met de feesttijden van Israël, of niet, hier in de gemeente? Hebben jullie er aandacht aan besteed? Nee? Het is net afgelopen, hè? Het Loofhuttenfeest is net geweest. Simchat Torah is geweest. Vreugde der wet. Dat was voor mij de grootste ontdekking in Israël, de eerste reis die ik maakte. Toen was ik op Simchat Torah. Vreugde der wet en ik was gereformeerd. En in de gereformeerde kerk leerden ze dan van de wet is voor de Joden. En wij hebben de genade. Nou, dat is lekker simpel. Dus alle ellende dat ging naar het Joodse volk toe. En wij konden blij en vrolijk rondgaan. Maar de eerste keer dat ik er was op Simchat Torah, zag ik mensen lopen met grote Torahrollen, dansend door de straat heen. En toen dacht ik, nou, dat zou ze in Sandammers moeten doen. Of in Andijk, dat maakt niet uit. Maar dan haal je de pers van de Noord-Hollandse Dagblad haal je wel, denk ik. Het is geweldig om te laten zien hoe vreugdevol je met Gods woord om kan gaan. Daar gaat het om. Feesttijden. Dat is belangrijk. Ik hoop er een beetje aandacht aan te besteden. Kijk even naar mijn horloge. Ik ga jullie voorlezen uit Genesis 12. Het is een heel bekend stukje. Genesis 12. En de Heer nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En dan komt er een belangrijk zinnetje. En met u, of in u staat er eigenlijk in het Hebreeuws, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus die Abraham die wordt geroepen uit Ur Gasdim, uit Ur der Galdeeën, zeggen wij dan. Ja, even een slokje. Dat is Irak, helemaal aan het west-oostelijke zuidpuntje zou je kunnen zeggen. Daar wordt hij geroepen en dan gaat hij onderweg. Hij maakt een karavaantocht en dat doe je langs het water, langs de Eufraat. En dan komt dan in Haran, Oost-Turkije, vandaag de dag. En daar stopt hij dan en dan gaat zijn vader dood. En dan gaat hij verder en dan zakt hij af naar het land Kanaan. En dan zegt de Heer: hier moet je blijven. Dat is je plekje. Net zo goed als hij dat tegen mij ook gezet heeft. Maar ik wil me niet vergelijken met Abraham. Maar het is goed te weten waar je plek is. Waar ben je voor geroepen? En wat is je in welke cirkel zit je dan? Hoe ga je dat herkennen? En daar gaan dingen gebeuren. Toen ik in de Arabisch-Israëlische wereld werkte, toen ik begon in 2000 bij de Arabische Wereldzending, toen gebeurde er bijna niks in de Arabische wereld. We hadden als organisatie 400 zendelingen zitten overal. Maar er kwamen amper mensen tot geloof. Dat gebeurde gewoon niet. En toen kwam 11 september 2001. En de meesten van jullie die zullen nog wel weten waar je was op het moment dat je hoorde of dat je gebeld werd door iemand en die zei van: er is wat gebeurd. Ik zie knikkende hoofden. Het was een wereldveranderende situatie. En we trokken dat erg naar ons westen, naar het westen toe. Maar het heeft ook heel veel impact gehad in die hele Arabische wereld. Want vanaf 11 september 2001, en we hadden een website met chatrooms, konden de mensen die in de chatrooms aan het werk waren, die konden het werk niet meer aan. Ze werden overstelpt met vragen. Van: wat is het verschil tussen Bijbel en Koran? Wat is het? Is Allah hetzelfde als de God van de Bijbel? Nou, allemaal dat soort vragen. Wie is Jezus? En vanaf die tijd hoorden we steeds meer berichten over moslims die tot geloof kwamen. En dat waren het eerst een paar honderd en dat werden duizenden en dat werden op een gegeven moment tienduizenden. Het is echt een gigantische beweging geweest. Je leest er nooit wat over in de krant. Je hoort er niks van op het journaal. Maar het is allemaal gebeurd en het gaat nog steeds verder. Ik ken een zendeling. Wat is het grootste moslimland ter wereld? Indonesië. Ja, Indonesië. Ik ken een zendeling. Hij is oud profvoetballer bij Heerenveen geweest. Ronald Lepes. En Ronald die heeft een hart voor de Heer gekregen en is uitgegaan. Is teruggegaan naar zijn geboorteland, Indonesië. En wat hij daar doet is, hij zet voetbalkampen op met jongens. Jonge jongens. En ondertussen vertelt hij het woord van God. Nou, dat is de praktijk. Soms maken we het allemaal veel moeilijker als het is. Maar je moet gewoon onder de mensen zijn. Praten. En hij stuurde mij op een gegeven moment een mailtje. En hij zegt, ik weet nog goed de maand, ik weet niet meer het jaar, maar het is nog niet zo lang geleden. Hij zegt, ja, er is wat bijzonders aan de hand. We hebben aanstaande zondag een doopdienst met 800 dopelingen. Nou, dat is nogal wat. Hij zegt, en 90% zijn moslims. Aan het eind van de maand stuurden we weer een mailtje. Hij zegt, we hebben weer een doopdienst met meer dan 1000 mensen. Hij zegt, er is wat aan de hand. De mensen zijn op zoek naar de waarheid. Ze zijn beu van al het geweld van de islam. Ze zijn beu van al die verhalen die ze horen. En ze willen zijn op zoek naar vrede en rust in hun eigen leven. Nou, dat is geweldig. Dat is maar één verhaal. En zo gaat het maar door en gaat het maar door. Een paar maanden geleden kreeg ik uit betrouwbare bron te horen dat onder de ultra-orthodoxe joden, dat zijn die mannen met die hoedjes op en lange sliertjes, en alleen maar met een boekje in de hand, ultra-orthodox, daar is ook een beweging gaande. Er zijn een tiental mensen, ultra-orthodoxen, die beseffen dat Jezus, Yeshua, de Messias is. Yeshua van Nazareth. En ik zat met iemand te praten en die zegt, hoeveel zijn het er? Ik zeg, nou, wat ik begrepen heb, iets meer dan 10. Hij zegt, dat is geweldig. Ja, ik zeg, maar ik weet ook hoeveel het er gaan worden. En hij keek me aan alsof ik een groot profeet was. En dat ben ik niet. En ik zeg, hij zegt, hoeveel worden het er dan? Ik zeg, het worden er 144.000. 144.000 Paulussen die uit de orthodoxie vandaan tot geloof komen en Jezus ontmoeten als hun heiland verlossen. En die gaan de wereld over. En die gaan het vertellen. Dat zijn de mensen van het woord. Dus hij keek me aan en hij zei, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik zei, nou heb je wat. Abraham wordt geroepen. Hij is een eenling. Toen de zondeval plaatsvond, riep God, Adam, waar ben je? En er kwam geen antwoord. En vanaf dat moment verstokte het gesprek tussen God en de mens. Er was geen gesprek meer. Ook Noach niet. Noach kreeg alleen maar opdrachten. Hij heeft nooit een gesprek gehad met God. En dan opeens gaat God het gesprek aan met één man. Abraham. En de Heer zei dat Abraham, ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal je tot een groot volk maken. En als je Abraham volgt, het is mijn geloofsheld zou ik moeten zeggen. Abraham die discussieert zelfs met God over bepaalde dingen. Op het moment dat de Heer zegt, ik ga Sodom en Gomorra verwoesten, dan gaat Abraham in onderhandelingen. Hebben jullie er wel eens over gelezen? Hij gaat afdingen. Als je op de Oosterse markt komt, dan gaat het ook zo. Afdingen. Maar Abraham gaat in gesprek met Abraham. Het gesprek is daar weer tot stand gekomen. En wat heeft God op het oog? Hij zegt tegen Abraham, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Geslachten staat erin, ik heb een NBG-vertaling. Eigenlijk staat er alle families. In jou zullen alle families gezegend worden. Nou, dat is nogal wat. Abraham, een één man, die krijgt dat te horen. En dan staat er een zinnetje achteraan, een klein zinnetje. En dat is misschien wel de belangrijkste zin in het eerste gedeelte. En toen ging Abraham. Als God tot je spreekt, als God je roept, op wat voor manier dan ook, waarvoor, het maakt ook niet uit. Maar als hij je roept, ga je dan of ga je niet? Dat is jouw beslissing. Dat mag je zelf bepalen. Maar God wil graag ons gebruiken. Toen ging Abraham. Abraham was een gehoorzaam iemand. Met alle twijfels die hij waarschijnlijk had. Trekt hij uit. En gaat hij zijn hele familie verlaten. Alles verlaten wat hem vasthoudt. Want dat is het. Wat houdt je bezig? Wat is belangrijk? En dan gaat hij onderweg. En hij was 75 jaar oud. Dus hij trok al AOW. Ja, dat weet je tegenwoordig ook niet meer of je dat krijgt. Dat wordt steeds meer uitgesteld. Maar hij gaat weg, 75 jaar oud, toen hij uit Haran trok. En hij nam zijn vrouw, Sarai zeggen wij dan, en Lot, zijn broer, zijn broederszoon, en al hun haven die ze verworven hadden. En de lieden die zij in Haran verkregen hadden. En ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door het land, bij de plek bij Sichem, tot de Terebint Moreh, en de Kanaanieten waren toen in het land. Nou, dat is een klein zinnetje. De Kanaanieten waren toen in het land. Wat zegt zo'n zinnetje? Ik ben een verzamelaar van allerlei cultureel goed, bijbels cultureel goed. Ik heb iets van 400-500 voorwerpen. En daar hou ik lezingen mee, om mensen weer te brengen in de cultuur van de Bijbel. Want wij lezen alles met een westerse bril. Maar dan hebben we ook nog, zien we het verhaal achter het verhaal. En daar staat er zo'n zinnetje, de Kanaanieten waren toen in het land. Nou, daar kan je van alles mee. Maar dat waren de mensen die juist tegen God ingingen en tegen de mens. Kinderoffers, al die andere dingen vonden er plaats. En ze zagen een groep mensen aankomen, een stam. Heeft iemand enig idee hoe groot die stam van Abraham was? Zie je? 60, 70? Wie biedt meer? Hoeveel? Wie biedt meer? Nee, zoveel waren het er niet. Nee, het waren het ongeveer 1500. Op een gegeven moment wordt Lot gekidnapt. En dan gaat Abraham erachteraan met 318 strijdbare mannen uit zijn stam. Nou, en die mannen hebben weer vrouwen en die vrouwen hebben kinderen. En, nou, dan ga je een beetje rekenen en dan kom je op 1500 mensen uit. Dus er komt een hele ploeg mensen aan, die Kanaanieten zien dat. En die zien dat als een soort bedreiging. Nou, we zaten heel even te praten over asielzoekers die jullie hier binnen hebben gehad. En dat sommige mensen dachten, dat wordt een hele bedreiging. Ja. Hoe sta je er tegenover? Hoe kijk je ernaar? Of besef je in je achterhoofd dat God zegt, ik heb alle families op het oog. Ik wil er wat mee. Omdat ik in de wereld van de islam werk, krijg ik vaak discussies met mensen die, dat lees je ook in de krant, hè, dat al die moslims, dat zijn slechte mensen en daar moet je niet mee omgaan. En die zijn allemaal moordenaars en noem het maar op. En daar ga ik altijd mee in discussie. En ik had met een paar theologen was ik in discussie en toen zeiden ze van, ja, maar die mensen hebben het hart op de verkeerde plaats. Ik zeg, maar waar staat jouw wieg? Waar heeft jouw wieg gestaan? En hoe ben je opgevoed en wat heeft dat gedaan in je leven? Nou, ik ben op de Prinsenstraat geboren. Maar wat voor invloed heeft gehad? Ja, ik kwam in een gereformeerd gezin. Dus ik leerde de gereformeerde regeltjes. Word je geboren in, ik noem wat Putten. En je zit in een ultra-orthodox gereformeerd nest. Ja, dan wat is je godsbeeld dan? Misschien wel een wrekende god, een wrakende god. Heeft iemand het boek Knielen op een bed violen gelezen? Aantal. Nou, daar word je niet vrolijk van. Toch? Maar wat bepaalt jouw godsbeeld? Ik ben meerdere keren in Gaza geweest en je zal maar in Gaza geboren zijn. Wat bepaalt je godsbeeld? Hoe ga je ermee om? En het gaat erom, in ons leven, en dat is ook de reis die Abraham gemaakt heeft, hij leert ook inzien wie God is. Al reizende, met alle ups en downs. Nou, dat is de reis van je leven. Wat leer je ervan? Is God een liefdevolle God? Happy clappy? Of is God een wrekende God? Of zit het ertussenin? Nou, dat zijn ontdekkingsreizen. Dus dan ga je op reis met Abraham en dan ga je onderweg. En dan kom je bij Haran en dan kijken die Kanaanieten, die denken, dat gebeurt er allemaal. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En Abraham bouwt een altaar in Sichem. En wat doet hij daar? Voor de Heer die hem verschenen was. En toen brak hij van daarop naar het gebergte. En dan de Bethel en Ai. Dan kom je in Samaria terecht. Twee plaatsen. Bethel en Ai. Bethel, dat is huis van God. En Ai is puinhoop. Nou, dat is een beetje je eigen leven, toch? Ja, jullie lachen erom. Maar ik heb dat zo ook ervaren. Je hebt aan de ene kant je puinhoop van je verleden. Wat je allemaal uitgevreten hebt. En wat je misschien nog wel een beetje uitvreden. Maar aan de andere kant het huis van God. Daar zit je tussenin. En daar bouwt hij een altaar en dan roept hij de naam des Heer uit. Hij proclameert de naam van de Heer. En waar gaat het in Abrahams leven over? Gaat het maar over, eigenlijk over twee dingen. Dat gaat over land, wat God belooft. En het gaat over zaad. Nageslacht staat er in mijn MBG. Maar letterlijk staat er zaad. En Paulus legt het later uit. Het gaat niet over zaden. Maar dat gaat over zaad met een hoofdletter. De Heer Jezus. De Messias. En als je hoofdstuk 12 tot en met 14 leest, dan gaat het over land. En ga je naar 15 en 22. dan gaat het over zaad, gaat het over nageslacht. En dan heb je nog een paar intermezzo's. Dan heb je hoofdstuk 23 gaat weer over land. Dan gaat hij de grot van Machpela kopen. Het graf. En dan in 24 heb je het verhaal van Rivka. Rebecca noemen wij haar. En dan gaat het weer over nageslacht. Zaad. En hij moet gaan en hij moet zien. Dat zijn de opdrachten. Nou, gaan, dat is een kwestie van doen. Maar zien heeft een heel andere betekenis. Wat zie je? Wat zie je vandaag de dag? Wat zie je in de Telegraaf en wat zie je op het journaal? Is dat het wereldbeeld? Ja. Maar God zegt, ik heb geen zieners nodig. Of geen kijkers nodig. Die worden tegenwoordig ook gemeten. Kijkcijfers hebben we dan. Kijkcijfers. Maar God zegt, ik heb zieners nodig. Mensen die het zien. Die over die dingen heen kunnen kijken. Wat is mijn plan? Wat gebeurt er in de wereld en wat gaat er gebeuren? Want je kan je helemaal bekneld voelen door de hele situatie in de wereld. Maar zie je nog in dat God een plan heeft. En dat hij gaat volvoeren. Wat hij begonnen is in de gereformeerde kerk, dat vond ik, vroeger hoorde ik dat wel eens. Die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat was de opening. En later dacht ik, ja, daar gaat het ook over. Hij laat nooit varen wat zijn hand begonnen is. Hij houdt vast en wat wij allemaal uitvreten deze wereld, daar heeft hij geen boodschap aan. Psalm 2 zegt het ook, ik citeer het vaak de laatste tijd. Wat de machthebbers die spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. Zo begint die psalm. En die zijn ermee bezig, ze spannen samen, ze willen niks met God te maken hebben en ze willen niks met Jezus te maken. Dat is de wereld, heel algemeen. En dan staat er zo'n zinnetje in, en de eeuwige die op de zetel, in de hemel zetelt, die lacht. En dan denk ik, ja, zo gaat het ook, denk ik. Dan kijkt hij naar de Rutte's en de Merkels en de, noem het maar op. En die hele Verenigde Naties. En die zijn van alles aan het organiseren, want ze willen het allemaal zelf even regelen. En dan zit de Heer die denkt, jullie putsen maar in, maar we gaan die kant op. En zo gaat het ook gebeuren. Dat is geruststellend toch, of niet? Wij denken dat we alles maar kunnen organiseren. Nou, wel dividendbelasting, geen dividendbelasting. Je wordt er helemaal tureluurs van. En als ik op verjaardagen zit, dan begint iedereen over zijn pensioen te praten. Ik word er helemaal, dan denk ik, wat is er nou zo belangrijk aan? Ja, er zijn er heel veel hier die zitten hier en denken, pensioen, wat is dat ook weer? Maar goed, waar gaat het om? We laten ons vaak leiden door de waan van de dag waar we in zitten. Maar God heeft een plan. En God zegt, in Abraham ga ik alle families van de aardbodem zegenen. Dat is zijn doel. En Abraham is daar een schakeltje in. Abraham krijgt het te horen, heeft geen kinderen. Dat is de situatie. En dan trekt hij rond, er komt een hongersnood, dan gaat naar Egypte toe en dan gaat Lot en Abraham die gaan scheiden van elkaar. En dan uiteindelijk komt de Heer in hoofdstuk 15 en dan zit hij, het woord van de Heer kwam en hij zei het met Abraham in het gezicht, vrees niet Abraham, ik ben uw schild en uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei, Heere, Heere, wat zul je me geven, daar ik kinderloos heen ga. Hij heeft geen kinderen. Nou, wat moet je met een hele grote erfenis? Wat moet je met een heel groot bezit? Dat is eigenlijk wat Abraham zegt. Ik kan wel heel erg gezegend worden, maar wat heb ik eraan? En dan zegt hij, nou, ik heb dan een knecht, Eliezer, misschien moet die het allemaal maar erven. Nee, zegt de Heer, ik ga jou een lijfelijke zoon geven. Dus je krijgt een zoon. En er worden allemaal dingen beloofd en dan wordt er een verbond gesloten, worden dieren geslacht en die dieren worden uiteengelegd en dan valt Abraham in een diepe slaap en dan gaat God er alleen doorheen. Door die dieren. God sluit een verbond met zichzelf. En als God een verbond sluit met zichzelf, dan is dat onherroepelijk. Eeuwig, altijd durend. Wat er ook gebeurt. En Abraham is er niet eens bij. Die is, het woord wat daar gebruikt wordt, tardema, dat is een Hebreeuws woord. En dat betekent eigenlijk, hij zit in een narcose. Dus die maakt het helemaal niet mee. En dan zegt de Heer aan het eind, te dien daar sloot de Heer een verbond met Abraham en zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. En daar wonen de Kenieten, de Kenizieten en nog heel veel meer van die Ieten. Die wonen daar. En dat is, als je het plaatje voor ogen hebt, dat is Egypte tot aan Irak, Iran. Dat gebied. En God zegt, dat ga ik aan je nageslag geven. Maar ja, nog steeds geen kinderen. En dan krijg je het verhaal van Hagar. Sarai, die krijgt geen kinderen. En die zegt, nou, ik heb nog een slavin. Egyptisch. De eerste draagmoeder. Volgens wij, wat wij weten. Ja, toch of niet? Ja. Ja, wij denken dat we alles uitvinden in deze tijd. Maar het is al lang al gebeurd. En zij wordt zwanger. En ze gaat, dan komt er een probleem in dat gezin. Want ja, de ene vrouw is zwanger en de andere niet. En dat krijg je dan krijg je jaloezie. En dan gaat die Hagar weg. En dan komt ze in de woestijn, hoofdstuk 16 vers 7 voor de meelezers. En de engel des Heren trof haar aan bij de waterbron in de woestijn, bij de bron op de weg naar Sur. Ze gaat terug naar Egypte, daar komt ze vandaan. Maar ze komt, en dat is de eerste keer in de Bijbel dat de engel des Heren wordt genoemd. Voor de eerste keer in die hele Bijbelgeschiedenis presenteert die engel des Heren zich aan een persoon. En aan wie? Aan Hagar. Hagar, haar naam betekent vlucht. Ze is op de vlucht. En dan vertelt die engel des Heren, je bent zwanger, je moet terugkeren naar je meesteres. En je moet je op je plek neerzetten. Maar je bent zwanger van een zoon, wordt er dan gezegd. En die zoon, die moet je Ismaël noemen. Er zijn 5 mensen in de Bijbel. 5 mensen die van God zelf een naam hebben gekregen. Nou, dat is de quizvraag. We gaan op voor de koelkast. 5 personen. Ismaël, die had je gratis erbij gekregen. Hè? Jezus? Ja. Ja, dat is wat anders. Nee. Ja. Die moet je er even buiten laten, want dat is het begin van alles. Maar ik zou je even verklappen, want anders blijven we te lang zitten. Het is Isaac en het is Josia, de koning. En al die 5 namen, die beginnen met een jot, voor de mensen die het Hebreeuws leuk vinden. En de jot is de 10e letter van het alefbet en dat is de letter van God, J-H-W-H. God geeft zichzelf een naam. En daar heeft hij iets mee. Hij zit in die naam. En Ismaël, dat betekent God hoort. En God gaat luisteren naar hem. Ik ken heel veel mensen in de moslimwereld die Ismaël heten, mannen. En soms zeg ik wel eens tegen je, je hebt een mooie naam. Ze zeggen, weet je wat het betekent? Ze zeggen, ja, God, je moet flink roepen naar God. Dan gaat hij luisteren. Want dat betekent, nou ja, dat is ook wel, ja. Dus wie weet gaan ze dat doen ook nog. Maar God gaat onderweg. En dan krijg je die Ismaël, die komt erbij. Nou, Abraham denkt, bingo. Ik heb een opvolger, ik heb een erfgenaam. En dat was ook zo, toch? En daar leeft hij dan mee. En dan staat er, hoofdstuk 17 begint dan. Want Abraham was 86 jaar oud, staat er eind hoofdstuk 16. En in hoofdstuk 17 staat er, toen Abraham 99 jaar oud was, verschijnt de Heer weer aan hem. Er zit 13 jaar tussen. 13 jaar radio stilte. 13 jaar dat er niets gebeurt. Ogenschijnlijk, er is wel wat gebeurd natuurlijk. Dus Ismaël is op dat moment 13 jaar oud. Dan moet je van de gaten houden. En dan komt de Heere God en die zegt, ik ben God, de Almachtige, de El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stetten en u uitermate talrijk maken. En toen wierp Abraham zich op zijn gezicht en aanbidt God. En je wordt geen Abraham meer genoemd, maar je wordt Abraham genoemd. Er komt 1 lettertje bij. En Sarah, of Sarai moet je zeggen, die krijgt ook een andere naam. Die wordt Sarah genoemd. In mijn Bijbel staat Sarah zonder, maar er moet eigenlijk ook een H aan het eind staan. Een He. En He, dat heeft met Gods geest te maken. Dus de geest van God komt erin, zou je kunnen zeggen. Ik ga je een naslag geven. Je wordt uitermate vruchtbaar en talrijk. En ik geef je het land Kanaan tot die erfbezit. Nou, van die hele grote wereld, van Iran zeg maar tot aan Egypte, zegt God, maar voor het nageslacht wat hierna komt, dat is het kleine stukje. Canaan, Israël zou je kunnen zeggen. Dat gebied. En Sara zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en die moet je Isaac noemen, Yitzhak. Hij lacht. Nou. En die krijgt het land Canaan. We hebben nou 70 jaar Israël, dat is dit jaar, 70 jaar Israël. En eigenlijk kan je zeggen, 1948 is die hele Bijbelse kaart is weer gerestaureerd. Je hebt Israël in Canaan, zou je kunnen zeggen. En eromheen heb je Ismaël. In dat gebied, dat grote gebied, wat God in eerste instantie aan zijn nageslacht heeft gegeven. Nou, zo gaat het verder. Wie is de eerste die besneden wordt in het huis van Abraham? Ismaël. Dus God heeft een plan. Er zijn 4 beloftes aan Ismaël door het hele verhaal heen. Maar God zegt, ik zal met je zijn. God heeft een belofte voor die nakomelingen van Ismaël. En waar gaat Ismaël wonen? Hoofdstuk 25 voor de meelezer. Dit zijn de nakomelingen van Ismaël, hoofdstuk 25 vers 12. De zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sarah, Abraham gebaard had. Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, genoemd naar de afstamming. Dat is Ismaël, Nebajot, komt eruit voort. Nebajot, Kedar, Abdel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jeter, Navis en Kedema. Dit zijn de zonen van Ismaël, naar hun namen en naar hun dorpen en tentenkampen. 12 vorsten. Er komen uit Ismaël 12 stammen voort. Wisten jullie dat? Jij knikt. En waar komen die 12 stammen, waar zien we die nog meer? Uit Jacob vandaan. Je hebt 12-12. En God heeft daar een bedoeling mee. God is daarmee aan het bouwen. En waar gaan ze wonen? Staat er aan het eind, vers 18. En ze woonden van Gavila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Asher. Ze gaan wonen in dat gebied wat Abraham in eerste instantie beloofd was. Dus wat je ziet is dat Israël, of je moet zeggen Isaac, om in de lijn van het verhaal, die wonen daar in Canaan en daaromheen woont Ismaël. Hoeveel zonen heeft Abraham gehad uiteindelijk? Ja, je moet niet naar de Nederlandse vader Abraham luisteren, want dat is niet goed. Dan zeg je 7, maar het zijn er 8. Want dan krijgt ook nog Ketura en dan komen ook nog 6. En die gaan ook in dat gebied wonen, dat grote gebied, de zonen van Ketura. Daarom zie je zien, onze vader Abraham is een vals profeet. Maar God heeft een plan in Abraham om al die geslachten van de aardbodem te zeggen. En hij gebruikt daarvoor Isaac Ismaël. Daar is hij mee bezig. 11 september 2001, we leven in een bijzondere tijd. Er gebeuren dingen die nog nooit gebeurd zijn. Mensen uit Ismaël, om het zo maar te zeggen, die komen tot geloof. En die gaan vluchten, die komen hier en dan heb je die. En ze vluchten, waarom? Omdat die Arabische lente, wat alleen maar ellende heeft voorgebracht. Zo lenteachtig is het niet. Maar die mensen zijn op de weg. Ze gaan zoeken. En dan komen ze hier in Zandam, in het veldpark. En dan komen ze hier binnen wandelen. Verder is anders. En dan denken ze, ja, we willen horen, we willen zien, we willen proeven. En het is zo geweldig om ermee om te gaan. Dus die 12 stammen uit Ismaël en 12 stammen uit Jacob, daar heeft God een bedoeling mee. Ik was een keer een lezing gaf ik over dit onderwerp met een aantal dominees, predikanten, voorgangers. En toen zei ik, dat is de uitdaging, in het boek Openbaring wordt gesproken over 24 oudsten. Wie zijn dat? Dat staat er helemaal niet bij, dat is leuk. Er wordt wel gesproken over de 12 fundamenten en de 12 poorten. Maar die 24 oudsten worden niet genoemd. En toen zei ik, misschien zijn dat wel de 12 stammen van Isaac of Jacob. En de 12 stammen van Ismaël, 24 oudsten. Nou, dan krijg je eerst een hoop ellende over je heen. Want dat is natuurlijk bijna blasfemie. Dat is... Ik zeg, maar denk er maar eens over na. Ga het verhaal maar eens lezen. Wie weet, ik zeg, ik heb ook een vraagteken achter staan. Ik zeg niet dat het waar is. Maar in Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan komt Ismaël, Isaac. Nou, denk dan ook je thuiswerk voor jullie. Vanmiddag wat te doen. Ajax verliest toch, dus dat maakt niet uit. God heeft de wereld op het oog. Hij wil die mispatim, die families uit Abraham vandaan, die wil hij zegenen, die wil hij pakken, die wil hij hebben. Psalm 87, zijn stichting ligt op heilige bergen en de Heer heeft Sion's poorten lief. Heilige dingen zijn van u te zeggen, o gij stad van God. Egypte en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. En Filistea en Tyrus met Ethiopië. Ja, van deze wordt gezegd, die zijn in haar geboren. Nou, als ik die naam op een rijtje zet, Egypte en Assur, dat doet je denken aan de ballingschap. En dan heb je Filistea, aan de Filistijnen. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. En Tyrus, als je Ezekiel leest, dan worden vreselijke dingen over Tyrus gezegd. En God zegt, en toch heb ik ze op het oog. Toch wil ik ze hebben. Want die zijn hier geboren. Jesaja 19. Ja, ik zit nog op schema. Gaat goed. Hoofdstuk 19, vers 23. Te dien dagen. En dat, als het dat staat, dan is de toekomst. Te dien dagen. Dat komt nog. Zal er een heerbaan zijn? Van Egypte naar Assur. En Assur zal in Egypte komen. En Egypte in Assur. En Egypte zal met Assur Yahweh dienen. Nou, als ik op het grote plein in Bagdad zou staan, ik zou zeggen, er komt een moment dat jullie de God van Israël gaan aanbidden, dan hoeveel seconden zou ik hebben? Ik moet sneller als Usain Bolt zijn, dat is wel duidelijk. Maar God zegt, dat heb ik op het oog. Ze gaan mij dienen. En ik weet van een gemeente uit Cairo, die heeft connecties met een gemeente in Bagdad, en die gaan elke keer gaan ze bij elkaar op bezoek. Want ze zeggen, we willen dat dit voor elkaar komt. Dan zeg ik nog wel eens bij, ja, ik weet niet of jullie dat allemaal zelf kunnen bewerken. Maar, of dat de Heer het gaat doen. Maar wat staat er dan? Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur. Een zegen in het midden van de aarde. Nou, als ik tegen Trump zou zeggen, wat is het belangrijkste land ter wereld? Dan zegt hij Amerika. En bij Poetin, die zegt Rusland. Mijn bijbels gezien zijn het oninteressante landen. Want het gaat over het midden van de aarde. En in het midden van de aarde is Jeruzalem. En de Heer zegt, ze zijn een zegen in het midden van de aarde. Daarom is het zo interessant wat er nu gebeurt. Die hele wereld daar is in beweging. Ultra-orthodoxen komen tot geloof. Er zijn moslims die tot geloof komen. En het speelt zich allemaal af voor het groot gedeelte in dat gebied. En daar gaan wij van mee profiteren. En wat zegt de Heer? Omdat de Heer der Heerscharen het gezegend heeft met de woorden. Gezegend zijn mijn volk Egypte, dat zegt de Heer. En het werk van mijn handen Assur. En mijn erfdeel Israël. Dus onderscheid. Hagar moest terugkeren in het huis van Abraham. En waarom? Om haar plaats in te nemen. Wat is je plek? En God heeft een speciaal plek voor Israël. En voor Ismaël, dat is een andere plek. Maar wat is de plek van Zaandammers? En dat is zo geweldig als je dan, als de Heer Jezus op aarde is en dan gaat hij naar de hemel en dan gaat Petrus een toespraak houden. En dan zegt Petrus, grootpreker, en dan zegt hij, dit is het begin van de wederoprichting van alle dingen. In het Hebreeuws heet dat tikkun olam. Hij gaat het herstellen. Dit is het begin. De Messias is gekomen, heeft zijn offer gebracht en dit is het begin. Nou gaat het gebeuren. Nou, het duurt al 2000 jaar, maar hij is er nog steeds mee bezig. God gaat herstellen. De wederoprichting. En wat gaat het over? Het gaat over de grote heelmeester, de heelmaker, de heiland. En weet u waar dat woord heiland vandaan komt? Dat komt van heliant. En de heliant, dat is de hersteller. De hersteller. In u, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het is net loofhuttenfeest gevierd. Mensen met witte kleren lopen rond en ze zwaaien met palmtakken. En waar is dat beeld vandaan? Waar lees je dat? Dat is Openbaring. Er staan mensen voor de troon in witte kleren en palmtakken. En ze zwaaien en ze brengen lof aan de Heer. En voor het thuiswerk, hoofdstuk 7, 14 en 21, gaat over binnenhalen, oogsten. God wil binnenhalen. En dat lees je er allemaal over. En dat zijn die mannen in witte jassen. En met palmtakken zwaaien. Die spelen daar een rol in. Hij gaat oogsten. En dan kom je aan het eind van de Bijbel. Dat is mijn afronding. En hoofdstuk 21 vanaf vers 9. En er kwam een van de zeven engelen met zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen de bruid van het lam. En hij voerde me weg in de geest op een grote hoge berg. En toonde mij een heilige stad Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. Dus die stad die komt hier op aarde neerdalen. En dat is een aparte stad. Ik weet niet of je er wel eens een beeld van hebt gemaakt. Alles is van glas en doorzichtig en edelgesteente. En je kan er overal dwars doorheen kijken. Dus het is helemaal transparant. Zelfs de mensen, de gelovigen die er wonen, die zijn ook transparant. Dat is mooi, hè? En het glanst allemaal en het glittert. En ik hoorde een keer een uitspraak, die heb ik altijd maar bewaard. Dat vind ik een leuke. Ik zei iemand, weet je waar dat over gaat? Zei hij tegen mij. Ik zei, nee, ik weet het niet. Hij zei, dat gaat over heerlijk, helder, heiligen. Ja, dat vond ik een leuke. Idee, die moet ik onthouden. Daar gaat het dan over. Maar dan lees je in vers 22, en een tempel in haar zag ik niet. Maar de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het lam. En de Heere, en de stad heeft de zon niet van nodig, heeft het misschien niet nodig die haar bescheiden. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp, met een Pieter, is het lam. En de volkeren zullen bij haar licht wandelen. Kijk, daar komt het. De volkeren, die worden hersteld. Die komen terug. Die gaan door die stad heen lopen. Zullen bij het licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Elk volk heeft zijn heerlijkheid. Hoeveel volkeren zijn er, bijbels gezien? 70. En die volkeren worden hersteld. God gaat daarmee aan het gevecht. En hij gaat die heerlijkheid binnenbrengen. En in haar zal niets onreins meer zijn. Dat is toekomst. God en de Heer Jezus zijn de grote restaurateurs. De helianten. De heelmakers. Nou, dat is een mooi iets om naar uit te kijken. Het hele boek Openbaring ga je verdiepen in de feesten van God. Het gaat allemaal over het Loofhuttenfeest en wat eruit voorkomt. En het Loofhuttenfeest is het feest dat wij nog niet kennen. Maar dat is het feest van de laatste oogst. Zie je het beeld? Dat moet nog gebeuren. De vruchten. We leven in een, nogmaals in een bijzondere tijd. En we mogen het allemaal maar meemaken. We mogen zien wat er gebeurt met Israël. We mogen zien wat er gebeurt in die Arabische wereld. En God is aan het herstellen. En wij krijgen daar de zegen van mee. En dat is het mooiste dat je ziet. Mag ik met jullie bidden? Vader, we danken u voor uw grote liefde. Heer, dat u in Abraham de wereld op het oog hebt gehad. Heer, dat we uit mogen zien, ook in deze tijd, wat u allemaal gaat doen. Heer, en wat we mee mogen maken, wat we mogen beleven. Heer, het is geweldig om daar middenin te staan en daar deelgenoot van te zijn. Heer, dat we een opmerkelijk oog hebben. Dat we daarmee gaan zien, kijken op uw manier. Dat we over de waan van de dag heen mogen kijken om te zien wat u van plan bent en wat u doet. Wilt u ons zo nabij zijn, Heer, en als we mensen ontmoeten, dat we zullen vertellen over uw grote liefde. We prijzen uw naam in alles wat u doet. Want u, daar gaat het om dat u de eer en de glorie krijgt. En we bidden in die naam van die heliant, de Heer Jezus. Amen.